mooi om met elkaar dit allemaal te beleven. Het Nieuwe Testament en het Oude Testament komen samen deze morgen opnieuw. En dat is altijd een prachtig gebeuren. Voordat ik iets met jullie uit de Bijbel ga lezen, wil ik je even meenemen naar een paar waargebeurde verhalen. Toen bij een diplomatieke ontvangst de opperrabijn van Parijs op het punt stond de eetzaal binnen te gaan, tegelijk met de latere paus Johannes, die toen nog een jonge nuncius was, toen wilde de een de ander laten voorgaan. Maar de jonge paus, toen nog geen paus, duwde de rabbijn zachtjes naar binnen met de woorden: het Oude Testament komt voor het Nieuwe Testament. Tijdens het diner wat daarop volgde, zat er een dame tussen de toekomstige paus en de rabbijn in. En die zei: ik voel me nu net een bladzij tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Waarop de rabbijn zei: mevrouw, die pagina is meestal leeg. Als christenen hebben wij vaak in onze Bijbels een lege pagina geplaatst tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En zo ontstond er een diepe kloof tussen Israël en de gemeente. Want het Oude Testament en het Nieuwe Testament vormen samen het Testament. Ze horen bij elkaar. Luther heeft dat eens een keer geprobeerd goed uit te leggen. Hij heeft iets gezegd over de verhouding tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En hij zei dit: u moet denken aan twee van de verspieders die tros druiven droegen. Weet u nog? En hij zei toen: de voorste drager van die tros druiven is het Oude Testament. De tros druiven is Christus. En de achterste drager is het Nieuwe Testament. Hij zei: de voorste drager weet wel dat er een tros druiven hangt. En hij weet ook dat er nog een drager achterloopt, maar hij kan ze niet zien. Maar de achterste drager, het Nieuwe Testament, ziet de tros voor zich, beeld van Christus. En in één lijn ziet hij ook die voorste drager. En zijn oog is gericht op de voorste drager, het Oude Testament. Want je kunt nooit een Nieuw Testament hebben zonder een Oud Testament. Ze horen bij elkaar. Ik ga jullie meenemen naar een paar stukjes uit je Bijbel. En die neem ik even uit Romeinen hoofdstuk 9, Romeinen 11 en vervolgens nog iets uit Genesis 32, want ik wil graag iets delen met jullie over Jacob, waar toch de naam Israël vandaan komt, en over wat Paulus erover zegt. We gaan naar Romeinen 9, vers 6 tot en met vers 13. Romeinen 9, vers 6 tot en met vers 13. En daar staat dit: God heeft zijn belofte niet gebroken. Want niet alle Israëlieten behoren werkelijk tot Israël. Niet alle nakomelingen van Abraham zijn ook werkelijk zijn kinderen. Er staat immers geschreven: alleen de nakomelingen van Isaac zullen gelden als jouw nageslacht. Dat wil zeggen, ze zijn niet door hun natuurlijke afstamming kinderen van God, maar gelden als nageslacht van Abraham op grond van Gods belofte. Als iets een belofte is, dan zijn het deze woorden: over een jaar kom ik terug en dan heeft Sara een zoon. Sterker nog, Rebecca was van onze vader Isaac zwanger en ze kreeg een tweeling. En al voor ze geboren waren en nog niets goeds of slechts hadden gedaan, werd haar gezegd: de oudste zal de jongste dienen. Gods besluit blijft namelijk van kracht. God kiest een mens niet op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept. Zo staat er ook geschreven: Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. En dan nog even Romeinen 11, vers 12. Maar als hun overtreding van Israël al een rijke gave voor de wereld is, en hun falen een rijke gave voor de heidenen, hoeveel rijker zal dan de gave zijn wanneer zij zich allen hebben bekeerd? En dan nog naar Genesis 32 vanaf vers 23. Het was nog nacht toen Jacob opstond en de Jabok overstak op een doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn 11 kinderen. Nadat hij hen over had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen. En er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jacobs heup aan. En daardoor raakte Jacobs heup tijdens de worsteling ontwricht. Toen zei de ander, laat mij gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. De ander vroeg, hoe luidt je naam? En Jacob, antwoordde hij. Daarop zei hij, voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. Tot zover deze teksten uit de Bijbel. Lieve mensen, het is geen pretje om Israël te zijn. De naam betekent hij strijdt met God, ook wel strijder Gods genoemd. En je zal, zoals Jacob, maar met God op de vuist moeten. En Jacob heeft aan de lijve ondervonden waar dat op kan uitdraaien. Hij houdt van dat gevecht een kapotte heup over. En hij gaat verder mank door het leven. Alleen er is wel één voordeel. Hij is wel gezegend. Hij heeft de zegen op God bevochten en zal op zijn beurt tot zegen kunnen zijn. Het Nederlandse woordje zegen komt van het Latijnse woord signum. En daar vind je ook terug dat woordje, Engelse woordje sign. En dat betekent teken. Dus de zegen is het teken van de verzoening. De zegen is het teken van het kruis. Je kunt ook zeggen de gezegende is een getekende en de verlossing is hem aan te zien. Zodoende is zo iemand ook weer tot zegen voor die ander. Althans, dat was de bedoeling. De gezegende Jacob moet na zijn strijd ook nog met zijn broer Esau zich verzoenen. En enigszins angstig, u kent het verhaal, gaat hij zijn broer tegemoet. Maar voordat hij bij Esau is, is Esau al bij hem. Wie als gezegende de eerste stap zet en niet achter zijn eigen gelijk aanholt, maar misschien zelfs strompelend en mank de weg van de verzoening inslaat, wordt omhelst en kan zelf omhelzen. Ik weet niet of u er wel eens bij stilstaat, maar het is niet gemakkelijk om volk van God te zijn. Telkens moet de zegen als het ware veroverd worden. Zegen spreekt niet vanzelf. Maar als God kiest voor iets, een persoon of een volk, dan zal hij daar ook steeds weer zijn zegen op willen leggen. Zo heeft hij ook op ons, toen wij tot geloof kwamen, zijn zegel willen drukken. En God heeft dat ook gedaan op Jacob. Hij heeft zijn zegel op Jacob gedrukt. Moet je even realiseren dat van nature was Jacob al een vechter. Hij vocht bijvoorbeeld voor zijn eerst geboorterecht, weet je nog? Alleen hij deed dat niet op een fijne manier. En hij verkreeg dat eerst geboorterecht door liegen en te bedriegen. Vandaar ook, en dat moeten we even goed begrijpen vanmorgen, dat Jacob wordt tegengehouden door God bij de grens van het beloofde land. God zegt als het ware tegen Jacob, je komt er niet in. En dan volgt er een strijd. En dan wordt hij gebroken in zijn eigen kracht. En pas als zijn heup ontwricht is, de heup spreekt van menselijke kracht, mag hij Israël worden en komt hij binnen in het beloofde land. God zegt als het ware, ik noem je Israël, maar ik wil dat je vanaf het begin ziet dat het niet gaat om je eigen kracht, maar dat het gaat om mijn kracht in jou. Ik wil mij openbaren door jou heen. En zodra je Jacob, Israël, denkt dat je het wel kunt in eigen kracht, gaat het altijd verkeerd. En ook Jacob moet dus eerst gebroken worden in zijn eigen kracht. Je ziet het voor je, iedereen is de Jabok al over, alleen Jacob blijft achter. En voordat hij naar binnen kan gaan, moet hij eerst die tik op zijn heup krijgen en dan mag hij het beloofde land binnengaan. Jacob worstelde met God. En eigenlijk doet Israël dat ook nog steeds. Ze rekenen nog voor een groot deel op hun eigen leger, op hun eigen kracht. Maar pas als ze kreupel willen worden aan hun eigen ik en zullen erkennen dat zij Jezus als Messias nodig hebben, kan God weer alles met hen doen wat hij van plan was te doen. En dan zegt Jacob ook: ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. En dan loopt God niet weg. Want op een gegeven moment, als wij roepen tot God: wilt u ons zegenen? Wij erkennen u als de God van Israël, als de Vader van het leven, als de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dan loopt God niet weg. Dan wil hij zegenen. En net als jullie heb ik door de jaren heen heel wat verschillende Israël-theorieën gehoord. En veelal waren die gebaseerd op Romeinen 19 en 11. En sommige kerken bleken nog steeds te denken dat zij Gods uitverkoren volk Israël hebben vervangen. Wij zijn het nieuwe Israël en ze noemen zichzelf geestelijk Israël of nieuwe Israël, maar dat doet het Nieuwe Testament nergens. God heeft gekozen. En ik wil jullie even laten zien het verschil tussen het Israël van God en de God van Israël. Het Israël van God en de God van Israël. Een Engelse dichter die schreef dit: hoe vreemd van God dat hij de Joden koos als zijn volk. Waarop een ander schreef: maar niet zo vreemd als zij die een Joodse God verkiezen en de Joden verachten. Als je kiest voor een Joodse God, zul je ook het volk van die God moeten liefhebben. Je kunt die twee niet scheiden. Je kunt het ene niet willen zonder het andere. Je kunt de God die wij dienen niet hebben zonder Israël. Nog Israël zonder die God. En wanneer je kiest voor een Joodse God, heb je te maken met Israël, omdat hij de God van Israël is. En de staat Israël, en nou komt het, is niet automatisch het Israël van God. Door de eeuwen heen maakt God zijn eigen keuzes. De nakomelingen van een uitverkorene van God zijn niet automatisch ook Gods kinderen. En dat geldt ook voor ons. Als je op een gegeven moment je uitverkiezing hebt waargemaakt en je hebt gekozen voor Jezus, ben je kind van God. Maar ook je nageslacht zal die keuze weer moeten maken. Dus het is geen automatisme. Denk aan Abraham. Weet jullie nog hoeveel zonen Abraham had? 8. Ja, dat is het liedje. Hij had 7 zonen, maar dat is niet goed hoor. Hij had 8 zonen. Hij had Isaac, hij had Ismaël en hij had nog 6 zonen bij de slavin Ketura. Nadat hij 100 was geworden, kun je nagaan. Maar slechts 1 van die 8 zonen, let op, slechts 1 van die 8 zonen, Isaac, was onderdeel van Gods plan. Dat is Gods volk. En op zijn beurt had die Isaac ook weer 2 zonen en die vormden een tweeling. En toch werd de ene Israël en de andere niet. We hebben het gelezen net in Romeinen 9. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Staat ook in Malachi 2. Maar let op, liefhebben en haten zijn voor God geen gevoelens, maar handelingen. Jezus gebruikt hetzelfde woordje haat als hij zegt dat iemand zijn vader en moeder niet haat. Wat een woord daar ook, hè? Maar God lief heeft boven alles. Als je niet haat, dan ben je niet waard om een discipel te zijn. Dat betekent dat als je God, als God iets van je vraagt en de wereld is tegen je, dat je dat doet omdat God het heeft gevraagd. En bij God heeft het woordje haat niks te maken met gevoelens, maar bij God heeft het te maken met gehoorzaamheid. Die is gehoorzaam en die is niet. Van de zonen van Isaac koos God dus Jacob. Waarom kiest God voor Jacob en maakt hij die tot Israël? Omdat Jacob zo'n prettig karakter heeft? Nou, neem me niet kwalijk. Jacob was net zo'n zondaar als Esau. Dus God kiest ook nooit op basis van natuurlijke voorkeur. God kiest wat en wie hij wil. En als God je kiest, dan moet je je nou maar afvragen of het leuk is. Want als God je kiest, wordt er ook iets van je verwacht. Dan moet je ook aan die keuze beantwoorden. En God kiest bijna altijd iemand die wij niet zouden kiezen. En natuurlijke nakomelingen van zo'n gekozene zijn niet automatisch allemaal Gods keuze. Als je gaat lezen in Exodus 19 vers 6, dan was Gods keuze voor Israël en dat was op iets gericht, weet je nog? Waarom koos God voor Israël? Hij zegt in Exodus 19 vers 5 en 6, ik wil een volk van priesters te midden van alle andere volkeren. Dat was zijn keuze. Wat een geweldige keuze. Wat wilde God dus? Hij wilde een volk van priesters te midden van de heidense volkeren. God zocht medewerkers om zijn plan voor de wereld bekend te maken. God zocht een volk waardoor hij de wereld kon zegenen. Een volk van priesters. En wat werd het? Een stam van priesters. Al bij het gouden kalf. Want wat bleef er over van al die 12 stammen? Alleen de levieten werden een stam van priesters. Wilde God een stam van priesters? Nee, hij wilde een volk van priesters. Hij wilde ze allemaal tot priester maken. Maar God had gekozen. En God kiest wie hij wil. En pas als Jacob gebroken is in zijn eigen kracht, zegt God tegen hem, nu kun je mijn Israël zijn. En door de eeuwen heen ging het vaak fout door de zonde van het volk. Maar altijd bleef er een overblijfsel van het echte Israël bestaan. God heeft gedaan wat hij heeft beloofd. Door Israël wilde hij tot zijn doel komen. En zelfs als er weinig mensen overbleven, zei God nog, ik kan net zo goed verlossen door weinigen als door velen. Dat liet hij zien bij Gideon. En God kan het ook vandaag de dag nog. En als ik dat zo zeg, dan kom ik tot de ontdekking in gesprekken dat een heleboel mensen vinden God eigenlijk oneerlijk. Ze hebben er ook alle redenen voor. Ze zeggen, Kees, ik heb laatst gelezen dat verhaal, die gelijkenis van die arbeiders in die wijngaard. En die eigenaar is rechtvaardig voor iedereen, staat er dan. En iedereen krijgt hetzelfde loon, omdat de eigenaar ervoor heeft gekozen meer te geven aan wie het niet verdienen. Want er zijn mensen die hebben de hele dag gewerkt in die hitte van de dag. Er zijn mensen die hebben een halve dag gewerkt en die mensen zijn een uurtje gewerkt. En ze krijgen allemaal hetzelfde loon. Maar dat is toch niet rechtvaardig? Weet je wat zo leuk is? Niemand van ons heeft het recht op recht. God bepaalt zelf hoe hij het doet. God heeft de Joden niet lief omdat ze zo aardig zijn. God houdt niet van jou en mij omdat we zo lief zijn. Maar God heeft gezegd, ik houd van je. En ik kies wie ik wil. En God heeft dus Israël niet gekozen vanuit hun lief zijn, maar omdat hij ze heeft gekozen. En God doet vreemde dingen. Je had Noach, je had Henoch, maar wie kiest God uiteindelijk om aartsvader te worden? Abraham, uit Ur der Chaldeeën, een afgoden aanbidder. God kiest wie die wil. Jezus zegt, dit evangelie moet gepredikt worden tot aan de uiterste der aarde. En alles blijft hangen in Jeruzalem. En op zekere dag zegt God tegen Jezus, je hebt toch gezegd dat het evangelie over de hele wereld moet komen. Maar ze blijven allemaal hangen in Jeruzalem. Ja, zegt Jezus. Zo werkt het niet. En dan grijpt hij Saulus van Tarsus bij zijn lurven. Nou, dat is de laatste die wij zouden kiezen, nietwaar? Iemand die de kerk vervolgt, die ga je toch niet kiezen om het evangelie uit te dragen. Maar God ziet er wat in. En God doet het. God kiest wie hij wil. En als God kiest, dan wil hij er ook wat mee doen. Maar dan ben je ook verplicht te doen wat hij van je vraagt. En denk erom, er is geen uitverkiezing wat redding betreft. Want God wil dat alle mensen komen tot de erkentenis der waarheid. Maar er is wel uitverkiezing als het gaat om bepaalde taken. En zo heeft God gekozen voor het volk Israël. En hij zegt tegen dat volk, ik wil dat jullie zijn een volk van priesters. En zolang Israël die taak nog heeft laten liggen, lees ik in Bijbel, Nieuwe Testament, wat Petrus zegt, wij zijn een koninklijk priesterschap, een volk Goden ten eigendom enzovoort. Dus wij moeten wel dat evangelie vertellen en Israël tot jaloersheid verwekken. En dan tot slot. Heeft God ooit Israël verworpen? Nee. Het is andersom. Israël heeft God vaak verworpen. En daardoor is de relatie verbroken. God sloot geen contract ook met Israël, maar hij sloot een verbond. En contracten kunnen verbroken worden als één partij de voorwaarden niet nakomt. Maar bij een verbond ligt dat anders. Wanneer de ene partij bij een verbond in gebreken blijft, is de andere partij er nog altijd aan gehouden. En God heeft een verbond met Israël. En hij heeft van zijn kant dat verbond nooit verbroken. En dat is genade van God. Wat de mensen ermee doen, is hun verantwoordelijkheid. Maar er was een moment dat zelfs een profeet dacht, weet je nog, Elia, dat hij de enige was die was overgebleven. En wat zei God? Er zijn er nog 7000. Er is altijd een rest geweest wat God zegende en gebruikte. Het volk Israël is nog nooit uitgestorven. Het is er altijd geweest, omdat God een verbond had. En dat ze kunnen nog zo'n klein aantal zijn, er is altijd een deel geweest wat God wilde dienen. Niet zij zijn Israël die daar wonen, maar zij zijn het Israël van God, die rekening houden met God. Lieve mensen, laten we de Joden jaloers maken, net als Paulus dat wilde. Weet u, laat ik het maar heel simpel zeggen vanmorgen. Weet u dat het een Jood was die ooit mijn leven heeft gered? Het was ook een Jood die jullie leven heeft gered. En daarom zal ik de Joden altijd dankbaar zijn. Want waarom ben ik ze dankbaar? Omdat ze Jezus hebben gebracht. Zij hebben Jezus gebracht, de Messias. En door te laten zien wat dat inhoudt, kunnen wij de Joden weer jaloers maken, net als de rest van de wereld. Is het leuk om een uitverkoren volk van God te zijn? Er is geen volk wat zo geleden heeft en zoveel pijn gehad als dat volk. En ik eindig met een paar zinnen. Denk er even over na. 10 maten schoonheid gaf God aan de wereld. 9 maten schoonheid aan Jeruzalem, 1 aan de rest. En nou de tweede zin. 10 maten verdriet gaf God aan de wereld. 9 daarvan aan Jeruzalem, 1 aan de rest. Bid daarom Jeruzalem vrede toe. Zullen we samen bidden? Vader, dank u wel. Dank u wel dat u hier bent vanmorgen. Dat we ook mochten gedenken dat Jezus is gekomen, de Messias. En dat hij voor ons alles heeft volbracht aan het kruis. Heer, we willen geen mensen verheerlijken. Maar we willen u danken voor een volk dat u zelf gekozen hebt. Een volk om een volk van priesters te zijn. Een volk dat de Messias mocht voortbrengen. Een volk waar ook uw hart naar uitgaat. En Heer, zonder een volk te verheerlijken, willen we tegen u zeggen, dank u wel. Dank u wel dat u altijd uw verbond trouw bent gebleven. Dat we de hele Bijbel heen zien, dat als Israël weer zich boog naar u toe, dat u er weer was om te zegenen. En de zegen is ook een teken. En u wilt ook ons zegenen. Als wij voor Israël bidden, als wij voor elkaar bidden, als we voor de wereld bidden. Want de zegen is ook een teken. Het teken van het kruis. Het volbrachte werk van Jezus. Geprezen zij uw naam. En ik geloof dat het de bedoeling is dat we gaan bidden nu ook. Ik weet niet wie dat gaat leiden, Simon of wat anders. Wil je deze weer hebben?
Ik ga Frida vragen naar voren vragen. Die gaat ons meenemen in gebed. In voorbeden voor Israël.
waarop we stilstaan met de bijzondere band met het Joodse volk. Ik heb 10 punten van voorbeden, ga ik straks benoemen. En daarna gaan we even stil zijn, dat ieder een paar punten bidt voor Israël. Het eerste punt gaat over wijsheid. En ja, Jacob had een zoon, Issachar. En in de tijd van koning David kwamen de mannen van Issachar naar David toe. En ze konden hem goed adviseren. Dus doe de zonen van Issachar opstaan op alle gebieden in Israëls maatschappij. En dan speciaal in het Messiaanse lichaam. En ook het lichaam van de Messias, dat zijn de kerken en de gemeenten. Zoals broeder Winston onlangs ook zei, ze moeten wakker geschud worden. Schud dan ook het lichaam van de Messias in de EU wakker om voorbeden te doen voor hun leiders en hun landen. Het tweede punt zijn de gemeenteraadsverkiezingen die op 30 oktober in heel Israël gehouden worden. En we richten ons gebed vooral op Jeruzalem, omdat haar burgemeester een buitengewone en uitdagende en belangrijke taak heeft. Geef Jeruzalem een persoon die niet naar haar ondergang wil, maar die visie heeft om de stad klaar te maken voor de spoedige terugkeer van Jezus. Het derde punt is de watersituatie in Israël. Dat is wanhopig. Hoewel er gedesalineerd water, dat is van zoutwater zoet gemaakt, hebben voor de behoeften van de mensen thuis, komt het water voor Israëls landbouw en de natuur van boven. En ze beginnen dit jaar met het zesde jaar van droogte. Het punt waar we voor kunnen bidden is, we vragen voor een natte herfst, winter en voorjaar om aan te vullen wat ontbreekt in dit land. En het tweede punt, hoewel Israël nog lang niet een rechtvaardig volk is, toch heeft Messias Yeshua gezegd dat u de regen laat komen op de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Dus Heere God, tot uw eer, doe dit alsjeblieft dit jaar. Vierde is dat langs de zuidelijke grens met Gaza is het wekelijks gewelddadig. Heer, dan vragen we bescherming om de Israëlische dorpen vlak aan de grens bij Gaza. Afstand van bijvoorbeeld Kerin Shalom is 300 meter. Van de stad Sederot 700 meter. En van de kibbutz Nassal Os 780 meter. Ja, en opnieuw vragen we ook om bovennatuurlijke waakzaamheid en inzicht van de Israel Defense Forces, het leger van Israël, van de troepen die daar waken. En we bidden voor bescherming tegen alle geesten van ontmoediging die het IDF soldaten aanvallen. Het vijfde belangrijke punt is dat er veel Joden wereldwijd naar Israël terugkeren, omdat het antisemitisme in de wereld steeds groter wordt. Het lijken soms hele kleine voorvallen, zoals onlangs die vrouw in een Nederlands ziekenhuis die een armbandje met Hebreeuwse letters om had en de verpleegster die weigerde haar verder te verplegen. Zo is ook in Engeland zorgen, want de leider van de Labour-partij, dat is Jeremy Corbyn, ja, die heeft het niet zo op Joden. Dus laten de Joden in Engeland, die de dreiging van een Corbyn-regering voelen, hun blik richten op Sion, dat ze gaan nadenken om terug te keren. En verder ook zijn Joden in vele landen dat het gevaarlijk voor hen is, in gevaarlijke situaties. Bid dan voor deze Joden dat ze naar Israël gaan en niet naar ergens anders. Dus laten we nu gaan bidden in stilte.